dat u hier bent gekomen met een onbevangen hart. Dat u niet eerst op de sprekerslijst hebt gekeken wie komt er vandaag en wat gaat ze zeggen. Maar dat u de Heer ook hebt gebeden om een boodschap vanmorgen. En ik wil daar ook eerst voor bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord de waarheid is. Heer, en niets anders. Dank u wel dat we voor de waarheid naar u op mogen zien. Zie Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Heer, en wilt u ons inzicht geven, Heer, in de tijd waarin we leven, maar ook ja, hoe we zelf leven. Geeft u ons wijsheid bij het spreken, bij het horen. En dat het echt iets ja, met ons mag doen, dat het waarde mag hebben. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Nou, de titel van vanochtend is feit of gevoel of feit of emotie. En misschien had het ook kunnen zijn feit en gevoel. Maar in deze tijd waarin we leven lijkt het meer alsof het gaat om het gevoel. En dat is met name dan ons eigen gevoel. Dat schijnt het belangrijkste te zijn wat telt in deze wereld. We gaan het erover hebben hoe het gaat in de wereld. Maar ook hoe dat werkt bij ons als gelovigen. En ik ontdekte bij de voorbereiding waar ik al heel lang mee bezig ben. Ik ben was steeds, zo doe ik dat, gedachten aan het opschrijven die me hierover te binnen schoten. Dat je hier hele discussies en heel veel bijbelstudiesavonden aan kunt wijden. En misschien moeten we dat een keertje doen. Over feiten en gevoel. Maar vanmorgen wil ik u niet een hele studie meegeven, maar ik wil u als het ware een aanzet geven en mezelf ook om erover na te gaan denken. Om eerlijk hiermee bezig te gaan. En daarvoor gaan we eerst twee gedeeltes lezen uit Gods woord. Het eerste is Lucas 24. De Emmausgangers komen weer om de hoek kijken. Lucas 24, vers 13. Tot en met 31. En straks nog uit 2 Thessalonicenzen. Maar we beginnen met Lucas 24, vers 13 tot en met 31. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus, een dorp dat 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Toen ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen, waar lopen jullie toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen, wat dan? Ze antwoordden, wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Dat vind ik zo'n leuke opmerking, hè? Van een paar mannen. Vrouwen in ons midden hebben ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen. Die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde gaan. Maar ze drongen sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee en bleef bij hen. Toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. En dan nog 2 Thessalonicenzen 2, vers 9 tot en met 12. En daar gaat het de komst van de wetteloze, daar gaat het eigenlijk over de komst van de antichrist. Dat gaat nu te ver om daar helemaal uit te wijden, maar dan vallen we daarin. 2 Thessalonicenzen 2, vers 9. De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. En alle die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid die hen had kunnen redden niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die in de waarheid niet gelooft, maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld. Amen. U mag gaan zitten. Feit of gevoel of emoties. Zoals in het Engels zo mooi zeggen, fact over feeling. Feiten gaan boven je gevoel. We hebben net 2 gedeelten gelezen waar het daarin ook gaat. De Emmausgangers, discipelen van de Heere Jezus, want dat waren ze, staat er. Die zagen Jezus niet, terwijl ze met hem samenliepen. Ze waren in verwarring, door de vrouwen, weet u nog wel? Ze waren in verwarring gebracht. En Jezus vraagt: hebben jullie dan zo weinig verstand? En zijn jullie zo traag van begrip, dat jullie niet geloven? Door hun verwarring en verdriet zagen ze niet wat de werkelijkheid was. Namelijk dat de Heere Jezus naast hun liep. Ze dachten hoe triest het allemaal was, dat Jezus weg was, dat het graf leeg was. Maar de oplossing kwam toen de Heere Jezus met hen ging spreken over Gods woord, over de schriften. Pas toen werden hun ogen geopend. Allemaal gevoelens van negativiteit, hij is dood en hoe kan dat nou? We dachten dat hij ons zou redden. Terwijl de Heere Jezus naast hen liep, ze zagen het niet. Maar toen de Heere Jezus de schriften ging openen, toen begonnen ze te begrijpen. Dat is goed om te onthouden. Als je in moeilijke situaties zit en je weet het allemaal niet meer, opent Gods woord. Ze zagen weer wat de feiten waren. En 2 Thessalonicenzen 2 laat ons zien dat mensen die niet in God willen geloven, getroffen worden door God met verblinding. Dat is niet mijn oordeel. Dat is iets wat God in de Bijbel zegt, ook in de Romeinenbrief. Ze geloven dan liever de leugen. Ook Romeinen 1 laat dat zien. Er staat: ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. En in vers 28 staat: omdat ze het beneden hun waardigheid achten God te erkennen, heeft God hen uitgeleverd aan hun eigen onwaardige ideeën en doen ze wat verwerpelijk is. We kunnen echt wel zeggen, broeders en zusters, dat we in zo'n tijd leven. En ik raad u aan om Romeinen 1 thuis ook nog eens te lezen. En dan ook met het oog op deze tijd, op wat er nu gebeurt. De leugen wordt liever geloofd dan de waarheid. De broeder die vorige week sprak, broeder van Kouteren, die haalde het al even aan. Hij haalde aan, als ik me niet vergis, over de tijd van het postmodernisme waar we nu in leven. Het gaat om ons grote ik. Om ik en wat ik voel. En het postmodernisme, dat is een stroming die wordt gekenmerkt door een diep wantrouwen tegen alle georganiseerde, geordende principes. Zoals bijvoorbeeld ook tegen het geloof. Een diep wantrouwen. Alles in twijfel trekken. Er is geen radicale waarheid. Er is een radicale twijfel aan de kenbaarheid van alles. Aan alles wordt getwijfeld. Het is jouw waarheid, maar niet mijn waarheid. Er is geen absolute waarheid. En dat moest ook het einde inluiden van het christelijk geloof. Gelukkig is dat niet gebeurd. Maar het heeft wel een diepe impact gehad op onze wereld, dit soort denken. Maar helaas ook op ons als gelovigen. Iets wat voor jou waar is, hoeft nog niet voor mij waar te zijn. Of voor een ander. Subjectieve waarheden. Het zelf, hoe ik het zie en wat mijn waarheid is, dat wordt aanbeden in deze tijd. De waarheid bestaat niet. We geloven liever de leugens die fijne emoties oproepen dan de waarheden die soms onaangenaam en ongemakkelijk zijn. Er is geen jouw waarheid, er is geen mijn waarheid. Er is maar één waarheid en dat is Jezus Christus. En er is maar één werkelijkheid en dat is zijn werkelijkheid. We verdraaien soms ook dingen om iemand maar te pleasen of een goed gevoel te geven. En wat daarbij van grote invloed is, zijn de social media. Die overstelpen ons met leugens en laten zich leiden door hun gevoelens en emoties. En een goed voorbeeld, ik herhaal het nog maar een keer, noem ik altijd de staat Israël. Als een officiële commissie van de Verenigde Naties zegt dat de Joden niks te maken hebben met de Tempelberg, terwijl de ene opgraving na de andere het tegendeel bewijst, dan is dat mensen liever de leugen geloven dan de waarheid, gedreven door emotie, gedreven door hun haat en boosheid tegen Israël. Het zijn kwaadaardige emoties. En dan het hele gebeuren, en ik ga het hier toch maar noemen, rond het gendervraagstuk, wat ons door de strot geduwd wordt. O wee als je het waagt om er anders over te denken, om nuanceringen in aan te brengen, of om überhaupt te zeggen wat de Bijbel daarvan vindt. Dan krijg je grote woede van de mensen over je heen. De leugen is het wapen van het kwaad. En dat komt omdat de duivel zelf de vader van de leugen is. En de Bijbel zegt, ook al willen we dat niet, dat de duivel, dat zegt de Heer Jezus zelf, de overste van deze wereld is. Hij regeert, daarom regeert de leugen ook. De leugen wordt erin gepompt, geleid door de verkeerde emoties van de mensen. Denk bijvoorbeeld eens aan het verhaal van de Farizeeën. Die konden weten op grond van de schriften dat Jezus de Messias was. Ze konden dat weten. Ze hadden hem wonderen zien doen. Ze hadden hem ontmoet. Ze wisten wat de mensen daarvan zeggen, maar de Farizeeën in die tijd die bepaalden het nieuwsbeeld. Zij leerden de mensen wat ze wel of niet moesten geloven. En ook de mensen die Jezus hadden gezien, de scharen die achter hem waren aangegaan, hadden gezien wie Jezus was. Maar de Farizeeën beginnen uit boosheid, uit emotie over hun eigen ongenoegen, jaloezie en haat tegen Jezus, de menigte op te hitsen door te roepen, kruisig hem, kruisig hem. En het gif is geplant in de harten van de mensen. Ze gaan meeroepen, kruisig hem, kruisig hem. Maar als ze naar de feiten hadden gekeken, hadden ze dat nooit gedaan. Want zelfs de Romeinse hoofdman bij het kruis zegt, als hij Jezus ziet sterven, waarlijk, dit was een zoon van God. En de Farizeeën hadden het kunnen weten. Maar de social media, die zij in die tijd waren, hadden het volk ingepompt met haat en met leugen. De vraag is dan voor ons, doen emoties er dan niet toe? Zeker wel. God heeft ons geschapen met emoties. De Heer Jezus huilde zelf bij de dood van Lazarus. De Heer Jezus kende angst in Gethsemane. We kennen boosheid. En dat kennen helaas ook veel christenen. Boosheid naar elkaar of in ruzies of weet ik wat. En de Bijbel zegt, joh, ga dan niet slapen, maar maak het eerst in orde. Maar heel veel christenen doen dat ook niet. Onder die christenen ben ik ook, hè? Het is niet van, ik sta hier en alles wat ik hier heb geschreven, heb ik mezelf 10 keer afgevraagd en over mezelf nagedacht. Was niet altijd leuk, zeg ik u ook eerlijk erbij. Maar boosheid moeten we afleggen voordat we slapen gaan. We kennen vreugde over onze redding bijvoorbeeld. Of over een kindje wat geboren is. Blijdschap, omdat het mooi weer is, omdat we genieten van de natuur. Zo zijn er allerlei emoties die we ook terugzien in de psalmen. Emoties en gevoelens die doen er dus zeker wel toe. Maar je moet ook je emoties toetsen. Ze zijn soms net een achtbaan en ze nemen een loopje met je soms. Ze gaan met je aan de haal. Ze zagen de feiten of ze geven ons niet altijd weer wat de feiten echt zijn. De ene keer als we naar de samenkomst gaan, dan denken we, wauw, dat was een geweldige dienst. Hoort u dat ook wel eens? Wat een fijne dienst. Ik heb de Heer echt ervaren. Maar de volgende keer als u hier zit en u ervaart de Heer misschien niet, is de Heer er dan niet? Zou die dan afwezig geweest zijn? Hoe zou dat komen? Dat heeft te maken met onze gevoelens, met onze emoties. We moeten dat toetsen. Soms zijn we bijvoorbeeld boos op iemand. En we denken dat we er alle recht toe hebben. Maar als we erover na gaan denken, dan zien we dat dat helemaal niet terecht was. Maar dat we die boosheid, ja, dat die eigenlijk komt uit een hart wat leeft met eigen ongenoegen en irritaties. En als er dan iemand in de buurt komt, dan reageren we daar maar op af. Dat is makkelijk. En misschien is die persoon op dat moment ook wel niet zo leuk. Dus boos worden. En dan zijn we soms heel ongeremd in. En dan heel onterecht. Ook gevoel, ook emoties moeten getoetst worden, broeders en zusters. Ik voel me alleen. Ik voel me alsof de Heer mij verlaten heeft. Is dat iets wat waar is of niet? Nou, je kan je wel zo voelen. Maar de Heer heeft beloofd dat hij altijd bij ons zal zijn. Amen. Dus dat moet ik me dan gaan realiseren. Daar moet ik over na gaan denken. Alles moet getoetst worden, ook je emoties. Laat emotie of gevoel de realiteit niet vertroebelen. En dat is wat veelal gebeurt, helaas ook bij gelovigen. Ons gevoel dat wij op dat moment voelen, misschien voelen we ons niet zo lekker, misschien voelen we ons niet zo prettig. Zuster, hoe gaat het met u? Nou, eigenlijk niet zo goed. Ik voel me een beetje ellendig. En hoe meer we dat gaan zeggen tegen onszelf, en er zijn altijd wel redenen waarom we ons ellendig kunnen voelen. We worden ouder, we zijn een beetje ziekelijk, we hebben wat kwaaltjes. Iemand was niet zo aardig tegen ons, oh, en die heeft me ook niet opgebeld. En zo zitten we in een spiraal en we zakken langzaam naar beneden. Maar als we naar de feiten kijken, zijn die heel anders. We moeten onze emoties niet laten overheersen. We moeten ze toetsen. Laat je dus niet leiden door je gevoel, maar door dat wat God zegt in zijn woord. En dat ons gevoel ons vaak misleidt, geldt voor alle mensen, maar ook voor gelovigen. Helaas hebben we deze trend van ons gevoel en wat ik vind ook in ons leven als gelovigen vaak doorgezet. En als het bij u niet zo is, dan laat u deze woorden aan u voorbij gaan. Maar ik ben ervan overtuigd door wat ik zie en hoor, dat ons gevoel en wat ik vind en wat ik denk heel erg prominent aanwezig is ook in ons leven als gelovigen. Hoe vaak hoor je niet zeggen, ja, het voelde niet goed. Zegt helemaal niks. Ja, het voelde niet goed. En daarmee impliceer je eigenlijk dat jij voelt wat de Heilige Geest voelt. Ik zeg dat maar eventjes zo ertussen. Ja, het voelde niet goed. En ons gevoelens stellen we gelijk aan wat de Heilige Geest in ons ook zou moeten voelen. Heel gevaarlijk. Of we zeggen, het voelde echt zo goed. Allemaal over dat voelen, dat voelen, dat voelen. Maar een christelijk leven dat gebaseerd is op gevoelens, is op weg om dood te lopen met een grote klap, bam. En daarom zie je zoveel mensen die teleurgesteld zijn in God, teleurgesteld zijn in medechristenen en die ook afvallig worden. We zijn in deze tijd in de wereld grote christelijke leiders die afvallig zijn geworden. Die openlijk zeggen dat ze niet meer in God geloven. En dat het geweldig voelt. Hoe zou dat komen? Omdat hun leven niet gebaseerd was op dat wat God zegt, op het woord van God, maar op dat wat ze allemaal gevoeld hebben. Zij voelden de leiding van de Heilige Geest. Zij voelden dit, zij voelden dat. Maar ons gevoel en ons leven moet gebaseerd zijn op het woord van God. En om niet anders, want anders komen we bedrogen uit. Dan krijgen we teleurstelling in ons christelijk leven. Want het is allemaal niet zo als wij gedacht hadden, als wij gevoeld hadden, als wij gehoopt hadden. Hoe vaak horen we niet zeggen, doe wat je hart je ingeeft. Of volg je hart na, doe maar wat je hart tegen je zegt, is altijd goed. Nou, dat hebben we de mensen over de hele wereld, door de hele geschiedenis gedaan. En daar zitten we nu met z'n allen. Het is niet echt goed gekomen. Ik geef u een paar teksten uit de Bijbel. Jeremia 17, vers 9. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het kennen? Spreuken 3, vers 5. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. En zo zijn er nog veel meer teksten te vinden. Die laten zien dat we niet op ons eigen verstand, niet op ons eigen hart, op ons eigen gevoel moeten vertrouwen, maar op God. En wat we in onze kringen tegenkomen, is dat we ons gevoel vaak verwarren met de stem van de Heilige Geest. Misschien vindt u dat heel gewaagd dat ik dat zeg, dat vind ik zelf ook. Maar ik ben er wel van overtuigd. Wat wij voelen, wat wij ervaren, dat zien we vaak aan voor de stem van de Heilige Geest. En dat brengt schade aan onszelf, maar ook aan anderen. Wat moeten we doen? Het antwoord is dat we de feiten en de waarheid moeten kennen. We moeten net als de Heer Jezus Gods woord openmaken, de schriften openmaken, de Bijbel openmaken. Ongelooflijk is het aantal feiten, archeologisch, wetenschappelijk bewijs dat de Bijbel een accuraat en betrouwbaar boek is. Vroeger wisten we heel veel dingen niet. Ja, dat is niet bewezen. Maar bij elke, ja, ik zou bijna zeggen, schep die in de grond wordt gezet in het Midden-Oosten, blijkt dat de Bijbel qua jaartallen, qua wat de Bijbel beschrijft, een heel accuraat boek is. Nee, het is geen geschiedenisboek. Ja, het is wel betrouwbaar. Ik sprak eens met een gids in Israël, onze gids toen we naar Israël gingen. En die zei tegen mij, ja, weet je, ik heb wel ontdekt, hij was niet gelovig, ik heb wel ontdekt dat elke schep die ze hier in de grond zetten, dat de Bijbel daar iets over zegt. Hoe betrouwbaar dat is. En toen zei ik tegen hem, hij heette Mark, ik zei, Mark, als dat geldt voor die dingen, zou dat dan ook niet gelden voor de andere dingen die de Bijbel beschrijft? Over Jezus en wat hij voor ons gedaan heeft en nog gaat doen. Nou, en toen was het stil en was een beetje gegrinnik, u snapt het wel. Maar de volgorde in ons leven moet zijn feiten. En dat is Gods woord. Gods woord is ons gegeven als leidraad voor ons leven. Feiten. En dan geloof. Want op grond van de feiten uit Gods woord die wij kennen, kunnen wij geloven. En daarop kunnen wij acteren, daarop kunnen wij handelen. En dan komt ons gevoel mee. Maar tegenwoordig is het vaak net andersom. Gevoel, geloof en dan de feiten, als het al feiten zijn. En daarom is er veel afval en dwalen veel mensen af. Het is net de omgekeerde wereld. We denken soms dat het goed is wat we doen, omdat het goed voelt. En dat het daarom ook wel goed zit tussen God en mij. Ik heb iets voor de Heer gedaan. Het was echt zo, nou, het voelde zo goed. Het was ook goed. Was erg gezegend, zeggen we dan. En als ik mijn hart of gevoel gebruik om Gods goedkeuring te krijgen, kan dat gevaarlijk zijn. Dan spreken mensen vaak over, God sprak tot mij, God leidde mij. Hoe vaak heeft u dat niet gehoord? Nou, is gewoon eerlijk. U hoeft niet ja tegen mij te zeggen, maar in uw hart. Hoe vaak heeft u mensen niet horen zeggen, ja, God heeft mij geleid. God sprak tot mij, ik wist het zeker, ik moest dat doen. Maar soms is het goed om je af te vragen, gebruikt God mij? Of gebruik ik God om mijn ding te doen? om mijn wil en mijn zin door te zetten. Misschien denkt u, no, zuster Caddy. Ja, maar ik meen het echt hoor, ik meen het ook voor mezelf. Want het is een hele gekke tijd waarin we leven. Gebruikt God mij? Of gebruik ik God? We overtuigen onszelf soms dat we Gods wil doen. Terwijl het iets is wat we zelf graag willen doen. En zo wordt het ons ding voor God. Ons hart en ons gevoel vervormt de realiteit. En misvormt vaak het doen van Gods wil. Geeft ons soms een gevoel van valse veiligheid. Het volk Israël die werd door de profeet aangesproken omdat er iets niet goed ging. En God in zijn genade waarschuwde ze, net zoals hij vanmorgen met ons doet. Dat doet hij niet omdat hij boven in de hemel zit met een vingertje. En ik zal wel eens even kijken wat er misgaat. Daar ging ook iets mis. Maar daar, zo zit God niet in de hemel. Als hij ons wil corrigeren, wil waarschuwen, is dat puur omdat hij zielsveel van ons houdt en weet dat het dreigt mis te gaan. Dus als die profeet vervolgens het volk Israël waarschuwt, dan zijn ze een beetje beledigd. Want ze hebben een hele geweldige eredienst in de tempel. En dan zeggen ze, kijk, dit is de tempel van de Heer. Kom jij ons waarschuwen? Dit is de tempel van de Heer, daar dienen wij. Wat denk jij wel niet? Een vals gevoel van veiligheid. Ook soms in ons christelijk leven. We praten onszelf aan dat het wel goed zit. Wij werken voor de Heer, we doen dingen voor de Heer. Het voelt goed, het is allemaal goed. 2 Timotheüs 4 vers 3 zegt dat we soms zelfs leraren als gelovigen en predikers zoeken die ons naar de mond praten. Die ons vertellen wat we graag willen horen. Dat doe ik vanmorgen niet. Maar we hebben de neiging om naar mensen te luisteren die dat zeggen. Waarvan we denken, ja, daar kan ik me in vinden. Dat voelt goed. Dat klinkt goed. Dat klinkt geestelijk. En daarom is het belangrijk om Gods woord te kennen. Het antwoord ligt echt, broeders en zusters, in Gods woord. De Bijbel. Het is zo belangrijk dat we de Bijbel goed kennen. Maar Hebreeën zegt ook dat ons hart vastheid moet vinden in genade. Weet je, waren in die tijd mensen die hadden allerlei leringen. Dit mocht je niet eten, dat mocht je wel eten. Dit moest je niet doen, dit moest je wel doen. Er waren allerlei vreemde soorten leringen. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, doe dat nou niet. Je hart moet vastheid vinden in genade. Niet in allerlei nieuwe dingen. Weet u, ik ben in deze kringen opgegroeid en ik heb dingen zien gaan en dingen zien komen. Dingen zien gaan en dingen zien komen. En dat hield niet echt stand. Het waren steeds van die hypes. Ik zie het nu ook. Ik ga het niet benoemen, maar ik zie al die hypes. Maar als het niet werkelijk de Heilige Geest is, de werking van de Heilige Geest, dan gaat het voorbij. Dan was het ons ding en niet Gods Geest. Het hart moet vastheid vinden in genade. En wat doet de Heere Jezus als hij tot mensen spreekt? Hij citeert de schriften. Hij verklaart de schriften. Hij leeft de schriften. En zelfs tegen de Satan zegt hij een aantal keer, er staat geschreven. Satan kwam met mooie praatjes, als jij dit, als jij dat, blub. En de Heere Jezus gaat niet zeggen, ja, maar ik voel het niet zo. Of ik voel het anders dan jij het voelt. De Heer Jezus zegt, en hij citeert de schriften, er staat geschreven. Dat moet ons antwoord zijn. Maar soms, dat had ik u al eens eerder gezegd, dan praat je met mensen en dan zeg je, ja, jij doet het zo. Maar Gods woord zegt iets anders. Er staat iets anders. En dan zeggen ze, ja, maar toch voel ik het anders, toch zie ik het anders. Dan ben je uitgepraat. Maar ons fundament, onze feitelijke basis moet zijn het woord van God. Er staat geschreven. Ik heb niet het idee dat ik in deze korte tijd alles hierover gezegd heb, maar dat hoeft ook niet. Want ik wilde u graag een aanzet geven. Om na te denken over de wereld waarin wij leven. Gisteren, ik zal u een voorbeeld geven, was ik in een prachtig museum, Naturalis. Ik hou van die grote dinosaurussen skeletten. Ik kan daar enorm van onder de indruk raken. Maar op een gegeven moment stonden we bij een steen. En bij die steen stond, ik weet het niet letterlijk, maar het kwam erop neer. Ja, er was ooit wat waar geen leven in zat. En plotseling is er leven gekomen. Dat werd dan als feit aangeboden. Wat een onzin. Feiten die ons door onze gedrukt worden. En die we aannemen als feiten. Hoe kan nou leven ontstaan uit iets wat geen leven is? Alleen God kan leven scheppen. Maar daar willen mensen niet aan. Ze geloven liever de leugen. En soms geloven wij in ons geestelijk leven ook liever de leugen. Zo noemen we het dan niet. Maar gaan we ook liever af op wat goed voelt. Wat ons ding is. Wat wij prettig vinden. Maar er staat geschreven. Durven we als gelovigen nog voor onze normen en waarden te staan? Nou vind ik wel dat we dat met liefde moeten doen. Hè? We hoeven niet met de botte bijl erin te hakken. En we hoeven niet te provoceren. Maar durven we nog op te komen voor wat Gods woord zegt in deze tijd? Met het gevolg dat we inderdaad voor de rechter gesleept kunnen worden. Of inderdaad dat de mensen ons gaan haten. Als je ziet wat er nu in de wereld gebeurt. En ik noem dat genderding nog maar onder andere een keer. Maar ook alle andere leugens. Zogenaamde feitelijkheden die op social media komen te staan. Dan is het voor ons echt zaak om ons af te vragen, durven wij daar tegen in te gaan? Durven wij een standpunt in te nemen? Maar durven we ook ons eigen leven, ons eigen christelijk leven, met al onze goede bedoelingen hoor, want daar twijfel ik niet aan, is ernstig onder de loep te nemen en ons af te vragen, voor wie doen we de dingen nou? Gebruikt God mij of gebruik ik God? Voor mijn ding, wat ik zo graag wil doen. Gewoon eens een keer alleen, als u alleen bent, er komt ook weer een stilteavond nadenken over hoe ga ik nou eigenlijk om met God en dat wat hij mij gegeven heeft. Eigenlijk zijn het heel ernstige vragen. Ons hart is arglistig, vergeet dat niet. Hè? Het werd in de Bijbel tegen gelovigen gezegd hè, dat het hart arglistig was. En ook tegen het volk Israël, wat daar zo mooi vroom stond te vertellen. Ja, maar dit is het huis van de Heer. En wij dienen de Heer. Maar de profeet waarschuwde. Maar ze hadden een valse veiligheid. Ze dachten, het zit met ons wel goed tussen ons en God. Niet dus. Het is goed om, dat, ja, om onszelf die dingen af te vragen. Waar staan we als gelovigen in de waanzin die over deze wereld raast? Het is echt waanzin, broeders en zusters, wat je soms hoort. Als ik me vandaag een kat voel, kan ik in een klas gaan zitten als klein kind. En dan kan ik gaan miauwen en dan heeft de leraar dat te accepteren. Ja, we lachen erom, maar dat is de tijd waarin we bijna hier leven. In Amerika leven ze al zo. Dus de ene lawsuit naar de andere als je daar niet in meegaat. Het is waanzin die over de wereld raast. Het is wat Romeinen zegt. God, ze willen God niet erkennen en dan heeft God eigenlijk gezegd, nou oké, jullie willen mij niet erkennen, ik geef jullie over aan jullie eigen denken. Denk dan maar zo. En dit is het resultaat. In hoeverre beïnvloedt het onze manier van denken over geestelijke zaken? Het is ook vaak zo dat wij als christenen op social media dingen zoeken die dan ook feiten zijn, die heel extreem zijn of die iets zeggen. Maar zijn dat wel feiten? Toets alles aan Gods woord. Staat het niet in Gods woord? Leert de Heer Jezus het niet? Leren de apostelen niet? Is het gewoon niet zo? Klaar. Heb ik het niet over de aarde is rond of de aarde is niet rond. Wat trouwens ook een rot ding is. Maar ik bedoel, ik neem aan dat u wel gelooft dat de aarde rond is. Anders kunnen we daar een bijbelstudie over houden. Het zijn hele ernstige vragen. Maar is gelukkig ook een antwoord. Ken Gods woord. Ken de feiten. Lees de schriften. Antwoord de mensen met wat in Gods woord staat. Maar op een liefdevolle manier. Ga ze niet om de oren slaan met bijbelteksten van hel en verdoemenis en alles. Dat heeft God ook niet met ons gedaan. Onderzoek en toets alles. Ook je eigen gevoelens. Ook al denk je dat je nog zo dicht bij de Heer leeft. Onderzoek en toets alles. En laat je gevoel je niet op sleeptouw nemen. Toets ook die aan de feiten. Durf ook kritisch te zijn en te kijken naar je eigen leven als gelovige. Ik heb dat ook gedaan. En zoals ik u zei, was ik niet altijd blij. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Vraag God om je te helpen te onderscheiden wat wel of niet van hem komt. En of het misschien ons ding is wat we aan het doen zijn. Hoe dan ook, de Heer geeft kracht. De Heer is de waarheid. Hij zal ons helpen en heeft de wereld overwonnen. Ik ga nog een keer zeggen, want ik hoor nauwelijks amen op geen enkele van die feiten. De Heer geeft ons kracht. Hij is de waarheid. Hij zal ons helpen. En hij heeft de wereld overwonnen. Amen.